Dit is Hour of Power en alle kijkers op dit vroege tijdstip van harte een goede zondagmorgen toegewenst. De laatste zondag in november en de kerstmaand breekt aan. En natuurlijk staat het kerstfeest centraal in de komende weken bij Hour of Power. Mooie verhalen van mensen die vertellen wat kerst voor hen betekent en hoe kerst hen veranderd heeft. En natuurlijk ook in Shepherd Grove veel kerstmuziek van het koor en van het orkest. En Bobby die spreekt over thema's die met kerst te maken hebben, zoals hoop, vrede, geloof en liefde. Vandaag wordt in Shepherd Grove geïnterviewd Lisa Osteen. Zij is de zus van Joel Osteen, een van de bekendste predikanten van Amerika. En bij Hour of Power Nederland hebben we een bijzonder echtpaar te gast. Een druk leven, een zeer druk gezinsleven. We gaan het zo meteen zien. Met 5 kinderen, ze hebben een paar kleine kinderen meegenomen. Ik hoor ze al in de verte. En ze hebben een fantastische actie opgezet. Help een vluchteling aan een gastgezin. En ze hebben zelf meegewerkt aan de kusten van Lesbos om vluchtelingen op te vangen. En misschien zeg je wel, ik ben het moe. Al die verhalen over die vluchtelingen. Maar dit is wel een heel ander verhaal. Alle kijkers van Hour of Power, hartelijk welkom.
In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
Featuring the ministry of Robert Schuller, taught a generation that through God's love, your scars can be turned into stars. It was an idea that launched the most popular inspirational television program of its time. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Pastor Bobby Schuller will encourage you and share a message that can give you a new perspective on life. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Good morning. We are so honored to have you here today. God is for us. He has always been for us. Amen. Would you turn around and shake the hands of the person next to you and say, God loves you and so do I.
Thank you, God, that you have gathered us and we are so honored that you're in our presence. Lord, many of us, in fact, probably all of us, are coming here with some burden or another. Lord, we leave it at the cross. We thank you that you are good enough and strong enough to handle our burdens. Lord, you have a great plan for our lives, and would you give us eyes to see that plan, or at least hope in believing that that plan is truly there? Lord, we ask this in Jesus' name we pray. Amen.
In preparation for Bobby's message, the words of our Lord. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the peace of God will be with you. May we, as God's children, let go of our worry. May we be joyous today because our God has it under control.
I hear the roar.
My guest today is Lisa Osteen Comis. She is an associate pastor at Lakewood Church in Houston, Texas, under the leadership of her brother, Joel Osteen. Lisa has 25 years of preaching and ministry experience and is involved in many aspects of the church's leadership. She has an amazing story of her own, which we're going to hear today, and we're thrilled to have her this morning. Please welcome with me Lisa Comis. Hi, Lisa.
We just so loved and admired your family for years and years, and it's an honor to be here.
So a lot of people know your brother, Joel, and a lot of people, more people should know your father, John, because he had an amazing ministry. He was a longtime pastor in Houston, and you've had an interesting journey, but a big part of your journey actually starts with your birth. So you started out with some issues. Tell us a bit about that.
You know, I was born with a crippling disease, and the doctor said that I would probably never walk or talk. It was similar to cerebral palsy. And, you know, my parents, they loved the Lord, but they had never really believed that God would do miracles.
Yeah.
And it was at that time my dad just decided to read the Bible for himself. And when he read the Bible and the Gospels, he saw that, you know, God is a good God. And everywhere Jesus went, he healed people, he helped people, he lifted people. And it just sort of set him on a new path. And my parents' simple faith, they just said, God, if you did miracles in the past, you can do it today. And we ask you to, you know, do a miracle for our daughter. And Pastor Bobby, it didn't happen overnight, but they just kept thanking the Lord for touching my body. I had no muscle tone. I couldn't move my limbs. I couldn't lift my head. My mom had such a hard time feeding me because I had no sucking reflexes. But within just a few weeks and months, they began to see change in me. And by the time I was 1 year old, I was completely well. Yeah. And the pediatrician always called me the miracle girl because she knew what a miracle it was.
Yeah, it's amazing, you know, and it's such so much hope for even like Hannah and I. You know, we have struggles with our own son. And we've been learning, especially from your mom, to pray with faith, not with fear or any of these things. And of course, we don't always get the things that we want exactly the way we want, but it's so true. Faith pleases God and prayer changes things.
It does. It does. It really pleases God. And with him, all things are possible. And I think we need to learn to ask big, you know, and expect God to do supernatural things in our life. He can add his super to our natural, and his grace is sufficient, you know, for the things that we go through.
Yeah, and you guys are absolutely, this is something you really believe in.
Yes.
This is a big part of your message.
It is, and because we know, we found out that God is a good God, and he's for us, he's not against us, and he has an awesome plan for our life. And we also realize that sometimes we used to blame God for the things that the enemy, Satan, did in our life. And I think that when we learn that God is a good God and Satan is our enemy and we have authority over him, mm-hmm. and that God wants to give us an abundant life, it doesn't mean that we're not going to go through trials, because we all go through trials.
Yeah.
But it does mean that he's going to help us through those trials, and he's going to bring us through the valley of the shadow of death. And, you know, I found in my own life that he brings us out better than when we went in.
Yeah, that's right. Yeah, a lot of those experiences train us. And, of course, in 1990, tell us there's something that happened in the mail.
Yes. Well, you know, because my dad was on television, we received a lot of mail, and it was my job at the time at the church to open my parents' personal mail. And it was not unusual to receive gifts of books, Bibles, and things like that. And I don't know why anyone would target my dad, because he was not controversial. Mm-hmm. But this one day, we received a package about this big, and it was like a shoebox, and it was addressed to J.O. And I picked it up, and it was very heavy and unusual, and I picked it up and put it down three times. And then I just finally set it in my lap, just like this, sideways. And little did I know, I was about to open a mail bomb that had been sent to my dad. And when I opened that last piece of tape, Bobby, it exploded in my lap. And I thought I was dying, and I said to the Lord, I said, Lord, am I dying? Is this death? And it was so neat, because in that time, I had perfect peace. Mm-hmm. I talked to God. When you know Jesus, you don't have to fear death. But when I said those two questions, I actually came to my senses. I was standing 6 feet away from my desk. My clothes were smoldering. I was injured. And I was able to run out and call for help. And I screamed. A bomb exploded in my lap. Yeah. Well, to make a long story short, I should have been dead.
Yeah.
And that bomb actually exploded to the side. The paramedic on duty said to my dad, "Pastor Osteen, someone had to be standing between you and your daughter because there were 10-inch nails in it. There was shrapnel in it. And I was wounded on my leg and my abdomen, but the doctors thought I was going to be in the hospital for weeks and weeks, but I was out in 13 days. God did a miracle."
I really would encourage you to check out this book if you have a chance. It's on our website. It's called You Were Made for More, How to Become All God Created You to Be. And this book means a lot to you, doesn't it?
It does, because I really was very open and transparent about the things that I'd been through and something that, I didn't talk about for a while, and that was a very unwanted divorce that I went through when I was young, just out of college. And, you know, Pastor Bobby, I thought my life was over. I wanted to be in the ministry. And then I went through this divorce. I was depressed and discouraged, and I thought my life was over. But, you know, I just found out that that's not the way God thinks.
Yeah.
And so he healed my broken heart, and I always say he gave me a new and improved husband this time. And we have been married 25 years.
Great.
And even that, we have three wonderful teenagers, but even through that now, I'm able to turn around and say, if God brought me through divorce, he can bring you through whatever you've gone through. Yeah. And I believe God has used it to heal broken hearts, and it's such an honor for me. So I share that in my book, too.
Well, great, Lisa. Well, you know, there's people listening all over the world, and we're just so grateful. You just have one last word for that one person sitting at home watching on television or the one weary heart that's here today.
Oh, yeah. I would say don't ever give up.
Yeah.
Because God is on your side. He's with you. He's for you. One of my favorite scriptures is 1 Corinthians 10:13 that says, God is faithful, and he will not allow you to be tempted beyond what you're able to bear, but he will, with the temptation, provide a way out. And one version says he will provide a way of escape. And so many times we feel trapped. Mm-hmm. We feel stuck. We don't see a way out.
Yeah.
But you know what? We're not the way maker.
Yeah.
God is.
That's right.
And he said he will not allow you to be tempted beyond what you're able to bear. Now, sometimes I feel like he's pushing it, you know, and it's like, oh, how much more can we take?
Yeah.
But God is faithful, and he will bring you out if you'll just keep your eyes on him and just keep holding his hand and saying, God, I'm going through with you.
Lisa, thank you so much for
thank
being
you.
Here today. God bless you,
God
and God
bless
your
you.
Ministry.
God bless you.
Struggle to be free. Though I see no end in sight, I stand in line with men who made a vow to never stop the fight, and to trust that you can comprehend a loss you've never known will take a love that I have searched for. But love I cannot find alone. Lord, teach me to love. Show me how to care for others. Cause my soul to burn within for the fellowship of my brothers. Only you can break the chains that have held me for so long. Show me all the pride and arrogance that tear our souls apart. For the injustice that you suffer, and for our nation's shameful sin, I humbly ask for your forgiveness. We need to learn to love. Show me how to care for others.
fills my soul to burn within for the fellowship of my brother.
Only you can break the chains that have held me for so long.
You're my hope, my only hope. Teach me to love.
So daily I seek to know the Christ who suffered for our sins.
For in him I find the courage to ask again and
de trouwe kijkers van Hour of Power hebben ongetwijfeld die twee bekende gezichten uit het koor herkend, Ernie en Dana, met hun fantastische stemmen. En ze zongen een prachtig lied, Leer mij lief te hebben. Nou, als we praten over het vluchtelingenprobleem, en sorry dat we je in Hour of Power mee lastigvallen, zou ik bijna zeggen, maar aan de andere kant denk ik ook goed dat we dat doen, dan is dat ook een vraag die in Nederland leeft. Leer ons lief te hebben. En twee mensen die baanbrekend werk hebben gedaan, zitten hier op de bank. Zijn een beetje mijn helden, want toen de vluchtelingenstroom nog niet op gang was, hadden zij al door wat er zou gaan gebeuren. En zij starten een bijzonder burgerinitiatief. En het zijn Jeannette en Jurjen ten Brinke. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hi. Met de twee kleintjes, ja, Max Oliveer en Pieter Christian. De vluchtelingenstroom kwam op gang. Wat deed dat jullie?
Nou, we kunnen ons nog heel goed herinneren, dat we hebben het eigenlijk al over een paar jaar terug, hè, dat die burgemeester van Lampedusa met tranen in zijn ogen en met de handen in zijn haar echt daar op de camera stond. Europa, help ons, want er komen duizenden vluchtelingen mijn eiland op en Europa doet niks. Help ons alsjeblieft. En dat was een beeld dat wij een jaar of twee, drie geleden op televisie zagen. En dat vonden we eigenlijk al heel heftig. We dachten, oh, wat krom eigenlijk dat Europa hier zou moeten helpen omdat het om Italië gaat. En dat we als Europa weinig tot niets doen.
En toen?
Nou, toen voor de zomervakantie in Apeldoorn we te horen kregen dat er een asielzoekerscentrum zou komen naar Apeldoorn, toen kregen we best heel veel kritische geluiden te horen van de inwoners uit Apeldoorn. Dat vonden we ingewikkeld. Zeker ook omdat een aantal christenen best wel heel kritisch waren van, joh, er mag prima een AZC komen, maar niet in mijn wijk. Want stel je voor dat ze mijn kinderen wat aandoen, stel je voor dat ze inbreken in onze huizen. Nou, dat vinden we heftig, dat vinden we geen normale reactie. Dus toen wij hoorden na de zomervakantie dat er een noodopvang in Apeldoorn zou komen, toen hebben we gezegd, daar gaan we heen, want dan zouden er 400 komen. Nou, dan is het heel belangrijk dat je aan de voorkant zorgt voor deze mensen. Dat voordat we het hebben over criminaliteit of onveiligheid in de wijk, of stel je voor dat ze je kinderen wat zouden aandoen, wat ik absurd vind, laten we dan een connectie aangaan met deze vluchtelingen. Dus dat hebben we op die avond gedaan. Hè? We hebben de microfoon gevraagd, iets verteld.
Wat vind je ervan toen je man ermee kwam? Ja, ik heb vijf kinderen, je zei je.
Nee, ik stond er helemaal achter. Ik vind gewoon dat je ieder mens eigenlijk moet behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Dus ik vond het onvoorstelbaar dat mensen dan dat soort taal uitslaan. En wij zeiden, daar gaan we in het klein wat aan doen.
We hebben gezegd, laten we een Facebookpagina starten om 400 Apeldoornse gezinnen te vragen. Want voordat deze vluchtelingen er zijn, we gewoon 400 gastgezinnen hebben die aan de slag gaan. En die gewoon zorgen voor een connectie. Die de deur van hun huis openzetten en ze uitnodigen gewoon voor een warme maaltijd. Gewoon iets van je leven delen. Twee dagen en toen was het landelijk. Dat hadden we natuurlijk helemaal niet voorzien. Maar toen hadden we allemaal journalisten over de vloer. En
jullie hebben een druk gezin. Vijf kinderen, allemaal jonge kinderen. Ja. En dan gaan jullie ook nog inzetten voor vluchtelingen. En hoe?
Ja, weet je Jan, het is natuurlijk ook zo dat God dit eigenlijk geregeld heeft. Toen wij op die maandagavond die Facebookpagina startten, wisten wij niet dat dit ervan zou komen. Dat ook nog eens heel plaatselijk bedacht van nou, laten we toch eens 400 gezinnen krijgen die voor die 400 vluchtelingen in Apeldoorn zich enthousiast maken. En we hebben nu 25.000 gastgezinnen. En 7.000 gezinnen die zeggen we willen mensen in huis nemen. Dus het is veel meer dan dat.
Hoe doe je dit allemaal?
Ja. Nou ja, dit is ingewikkeld. Kijk, wat minder slapen, een periode. maar wat we vooral doen is gewoon, we zijn een doorgeefluik. Dus het is niet ingewikkeld. In heel veel dorpen en steden hebben mensen een soort gelijk initiatief gestart. Wij mennen dan vanuit gastgezin, de gastgezinnen van joh, in jullie dorp of jullie stad is een werkgroep gestart. En als je mee wilt doen en ook een connectie wil aangaan en een vluchteling thuis wil uitnodigen voor een warme maaltijd of wat dan ook. In het weekend leuke dingen doen, meld je bij die werkgroep. Nou, dat is nu door duizenden Nederlanders al opgepakt. Dat is heel mooi om te zien, dat het niet echt in Apeldoorn gebleven is.
Ja, zeker.
We daar echt een positief statement kunnen afgeven.
Wat hun het meest verdrietig maakt, is dat ze niet met respect worden behandeld. Zij zeggen dat het eten niet lekker is, oké. Dat ze in een tent slapen, dat is echt balen, oké. Maar wij willen met respect behandeld worden. Wij willen mens zijn. Wij zijn mens. Ja. En dat vinden wij verdrietig. Ja.
Jullie hebben idiote maanden, drukke maanden achter de rug. We zijn een paar weken geleden naar Lesbos gegaan om met eigen ogen te zien wat daar gebeurt. Laten we even naar een filmpje kijken.
You are safe. Safe. You are a hero.
The children are safe.
It's unbelievable.
Hey. It's okay with you.
You are safe. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. En je kunt ze hier helpen, 5 of 10 minuten en hup, ze gaan weer. En ze zijn gewoon op de vlucht. Dus nee, ik vind het nog erger dan dat ik had gedacht dat het was.
Daar zie je de 2, 7, 8, 9. Zie je dat aan alle kanten?
Ja,
het is net alsof we het afgesproken hebben. 10, 11, 12.
Ja.
Jee, dat wordt hard werken, jongens. 12 boten, joh.
Oké, we hebben het gehoord over. We zien er hier één dicht bij de kust. Dan gaan we eens met elkaar kijken.
Ja, hij heeft een hele slechte pols. Dus de benen moeten omhoog.
Nose in, mouth out. Just relax.
He has to drink this all.
Yeah.
Ik vind vooral de kinderen het zwaar. Ik zie er gewoon heel nat en ziek en huilen en krijsen. En met die moeders gewoon zo bang. Zo hopeloos. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. En ik denk ook gewoon dan naar mijn eigen situatie. Zij hebben het ook fijn gehad in hun eigen land. En ze moesten op een gegeven moment op de vlucht. Dat ze alles achter zich hebben moeten laten. Ja, dat kan ik niet snappen. Nee. Omdat je dan dit onderneemt. Als je niet kan zwemmen. Nou, dan houd je gedachten houden er gewoon op. Ja.
You are safe now.
Thank you. Thank you.
You are safe.
Thank you.
Okay, we will help you. Okay. Okay. You are safe now. Do you like a kiss the candy?
Als ik jou bezig zie, want je bent verpleegster, hoe je daar ook eigenlijk verbijsterd bent. Hè?
Ja. Ja, weet je, het is een bepaald soort hopeloosheid. Ja, dat kun je niet omschrijven. Je komt daar aan en nou, je hebt voor ogen van ik ga helpen en hulp verlenen. En nou, de eerste 10 minuten heb ik echt heel hard gehuild. Jorien liep achter me aan en die zei op een gegeven moment je moet kiezen, je stopt nu met huilen of je gaat naar huis. En dat was best heel hard. Dus toen is die knop omgegaan en alleen maar hulp verleend en geweest voor mensen.
Ja.
Maar het is ook onbeschrijfelijk.
Ja. Mensen die vertrokken zijn omdat ze blijkbaar uit een situatie komen waar ze niet meer verder kunnen leven.
Ja.
Nou ja, die mensen konden zelf gewoon de boot niet uitkomen. Zo vol worden die boten gestampt. Boten die gemaakt zijn voor 20, 30 mensen, daar zitten er 50, soms 60 op. Zo vast op elkaar gepakt dat we echt ze uit de boot moesten trekken omdat ze er zelf niet uit konden komen. En dan weet je gewoon dat ze nog een heel lange weg te wachten ja, staat.
Dat is natuurlijk
schrijnend.
Wij helpen ze. Ze krijgen schone kleren, droog, eten, medische check. En wat moet je dan zeggen als hulpverleners? Wolk.
Ja, ga maar.
Waar naartoe?
70 kilometer lopen naar de haven, naar Mytilini. Dat doen ze over de weg, hè. Dat duurt een paar dagen.
Dan liggen ze op straat. Ik moest kampen bezoeken voor medische controles. Daar liggen vrouwen, mannen, kinderen, ontlasting, alles ligt er. Vrouwen die gaan bevallen.
Nou, dat gebeurt nu, hè? Nu wij aan het praten zijn. En dat is Europa. En daar kunnen wij niet, daar kunnen we gewoon niet mee omgaan.
Dat kan niet waar wezen.
Want niemand zet zijn kind op een boot, tenzij het onveiliger is op het land dan op het water.
Precies.
En als mensen dan komen, dan moeten we daar wat mee.
Ik denk dat die stranden van Lesbos voor jullie een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Omdat je zelf pijn hebt gevoeld.
Ja, ja. Ja, die stranden van Lesbos zijn echt, die zijn veranderd in een soort spookstrand. Hè?
Ja.
Liggen tienduizenden, zo niet honderdduizend van dit soort zwemvesten. Kinderen die betalen hier €350 voor. Hè? Voor zo'n stom zwemvestje. Heel veel is nep, hè. Er staat een Yama op de achterkant gedrukt. Maar het is allemaal, het is right in your face.
Ja.
Dan zie je gewoon het onrecht. Dat mensen zoveel moeten betalen voor zo'n ding.
Weet je, ze doen hier gewoon een stuk karton in. En dan zeggen ze, dit drijft. Dus €350. Winkels bestaan ervan in Turkije. We hebben Amerikanen gezien, die hadden zulke telelenzen. En daar kon je de kust zien van Turkije. Dus daar zag je de mensen instappen.
En maar meer mensen in zo'n boot. Ja, ja.
Onvoorstelbaar.
Ja, dat is gewoon heel heftig. Dat vergeet je nooit meer. Nee. Hè? Nee. En wat we zeiden, hè, dat gebeurt dus in Europa. En dat vinden we heel ingewikkeld. Want dat betekent dus dat ik mezelf verantwoordelijk voel daarvoor.
Ja.
En dus nu de vluchtelingen in Nederland zijn, willen we hen helpen. Nou, daar geloven we zelf ook in.
Ja.
Wanneer je mensen thuis uitnodigt, gewoon aan een maaltijd hebt, contact maakt met je medemens, ja, daar ontstaat het. Daar vinden hele mooie gesprekken plaats. Daar gebeurt het gewoon. En ik denk dat dat nodig is. Dat er nog veel meer, dat er duizenden Nederlanders zijn die zich niet gemeld hebben, maar die heel graag van betekenis zouden willen zijn door er te zijn voor je medemens.
Ja, jullie hebben mij een enorme verrassing bezorgd. Want jullie kwamen net binnen. Ik heb een tijdje vier Syrische vluchtelingen via jullie over de vloer hier gehad.
Ja.
Onvergetelijke belevenis. Ja. Erg blij dat jullie daarin bemiddeld hebben. Een paar zitten er hier, Fagri.
Ja, Fagri.
Ja.
Welkom.
Ja.
Kom erbij. Hi.
Hey, hoe gaat het?
Mooi zo.
Ja. Wat adviseer jij mensen? Die zeggen, joh, ik wil wat doen, maar ik zie er tegenop. En ik,
dat lukt ook wel goed.
Ja.
Nou, weet je wat belangrijk is? Durf eens uit te stappen. Durf eens net een stapje verder te gaan als je eigen comfortzone. En probeer eens een stapje te zetten in die richting. De mensen genieten, de vluchtelingen, maar ook zelf geniet je. Wij genieten van onze vriendschap met hun.
Ja.
Ja.
Ja. Ik moet nog één verhaal vertellen. Ik kwam op zondagmorgen vroeg naar beneden en ik zag Servan zitten op het vloerkleed met mijn kat. En hij zat de kat zijn verhaal te vertellen. En dat beestje dat mouwde mee, dat zal ik nooit vergeten.
Ja.
Ja. Vrienden, ongelooflijk fijn wat jullie doen. Ik denk dat jullie vertolken waar het met kerst om gaat. Voor Jezus was geen plaats, voor vluchtelingen is eigenlijk ook geen plaats, maar we mogen ze een plaats bieden. Je hebt een bijbel op je schoot liggen, hè?
Ja.
Niet zonder reden.
Zeg. Nee, zeker niet.
Nou ja, dat is wel zeg maar wat er veel gebeurt. Hè. Het zijn eigenlijk twee bijbels. Een westerse bijbel, en daar staat dan opgeknipt voor de 21e-eeuwse consument. En als je in deze bijbel bladert, dan zie je op tal van bladzijden stukken uit de bijbel geknipt. En met andere woorden, dit is vaak de westerse bijbel. Wij lezen de bijbel vanuit een selectief. Westers kader, heel selectief, met een gekleurde bril. De bijbelteksten die we zelf mooi vinden, die pikken we eruit. Maar de Bijbel met meer dan 2000 teksten waar het gaat over, dit is de Poverty and Justice Bible, over opkomen voor je medemens, de naaste liefhebben als jezelf, recht doen, spreken voor hen die weerloos zijn, het recht beschermen van hen die vertrapt worden. Ja, volgens mij kunnen we daar als kerk, als broers en zussen, we zijn samen het lichaam van Jezus, kunnen we daar nog heel veel aan doen. Dus dat zou echt gewoon onze oproep zijn ook, om in Jezus' naam gewoon iets van je tijd, iets van je leven te delen met je medemens. En inderdaad, dat kan met die 30.000 vluchtelingen die nu in Nederland zijn, om Gods liefde te laten zien.
Servan, wat is your dream?
I finished my study.
To finish your study, ja. Ja, dat was het enige wat hij zei. Ik wil zo graag studeren en ik wil zo graag wat voor dit land betekenen. Ja, geweldig. Ik vind het geweldig wat jullie doen. Jullie laten liefde in actie zien. En ondanks jullie drukke gezin zetten jullie op een fantastische manier. Bijna 12,5 jaar getrouwd, hè?
Ja, zeker. Ja,
december.
Ja, mooi man.
Ja.
Een paar weken. Hey, dank jullie dat je hier jullie verhaal wilde vertellen. Ja, en het wordt niet altijd in dank ontvangen, maar ik ben dankbaar voor wat jullie doen. Hey, Sivan, this is for the children, so you can give it to the boys, okay? And dit is voor jou Love in Action.
Dankjewel, Jan. Van, mooi.
Ik hoop nog wel voor jou, jullie. Is dat dan niet met lege handen weggaan? Rotvast geloof.
Dankjewel. Mooi zeg.
Hey, ik wens jullie hele gezegende kerstdagen toe. And I hope you find your way both in the Netherlands and joy and happiness. You're my friends. En wij gaan terug naar een boodschap voor u naar Shepherd Grove.
In een kinderthuis heb ik eigenlijk tot mijn 18e gezeten met wisselende pauzen van pleegzin.
Ik kom uit een buurt waar heel vaak mensen niet echt de hoop hebben dat er goeds kan ontstaan daaruit.
Een wijk met 24.000 mensen. In heel de wijk was geen christelijke gemeenschap of een kerk aanwezig.
Mijn grens in een crimineel leven was een steekpartij die me mijn leven bijna kostte.
Hele lastige periode gehad. Een jaar of 6 dat mijn man overleden is.
Ik hoop dat de kijker van Hour of Power toch wel een stuk bemoediging mee krijgt. Omdat ik geloof in liefde.
Ik heb gemerkt dat God beschadigde mensen wil herstellen. Omdat ik geloof in liefde.
Ik geloof in liefde, omdat God liefde is. En ik heb God mogen ervaren in mijn leven. Ik heb hem mogen ervaren in genezing van mijn pijn van binnen. Van de onrust die ik in mijn leven had. Omdat ik geloof in liefde.
Ik geloof dat alleen liefde mensen verandert. Omdat ik geloof in liefde.
God wil alleen maar liefde geven. En het zal door processen heen gaan, het zal door lagen heen gaan. Op een gegeven moment kom je bij een punt van, ja, ik omarm het.
Dat ze geraakt worden door liefde van God. En dat zij Gods handen en voeten mogen zijn.
Wat ik ook ooit heb mogen vinden en wat zoveel hebben gevonden. En dat is dat God er is, dat hij van ze houdt.
Weet je, Gods liefde voor mij is gewoon een yes.
Omdat we geloven in liefde.
You know, Hour of Power is changing lives in Holland every day. We get thousands of pieces of mail of people who write to us saying, Bobby, Hour of Power changed my life. Hour of Power gave me hope. Hour of Power helped me feel loved when I was down. And that is why we exist. We exist to reach old and young. We exist to reach people who are hopeless and need to hear the gospel. And the only way we're able to do that is when you support us. You know, donations are actually down in Holland, and we know that there's lots of reasons for that. Some people are getting older, passing away. Other people have financial problems, and we get that. But we need financial support in order to continue to bring this message to people in Holland. You know, anytime you give a gift to the Dutch ministry, that money stays in this country to help this country. All of that money goes to buy airtime, to film, and to continue to make a great Hour of Power. You know, TV is an amazing thing. It's not like Facebook or YouTube. As important as those things are, TV is random. So what happens is people change the channel. People that maybe aren't looking for God or looking for a message, they randomly stumble upon Hour of Power, and bam, their lives are changed. That's the beauty of television. It's hard for a young generation, you know, people my age and younger, to think about the idea of supporting a television ministry. But I want to ask everyone who's watching, if Hour of Power means the world to you, give just a little bit to Holland. Think about giving at least 5 euros a month. It would mean the world to us.
U hoort het van Bobby Schuller. Mensenlevens veranderen door de boodschap van Hour of Power. In de afgelopen jaren hebben we hier in Nederland zo'n kleine 900 mensen mogen interviewen. Die hebben verteld over de liefde met een hoofdletter die hun leven heeft veranderd. En u kunt veel van die verhalen terugzien op www.hourofpower.nl. En hoe is dat nou mogelijk dat u dat elke week weer kunt zien en meemaken? En we hebben heel veel blije Hour of Power kijkers. Dat is dankzij onze trouwe donateurs die ons helpen om de uitzendingen mogelijk te maken. En ik wil namens ons team alle nieuwe donateurs heel hartelijk bedanken dat u ook uw steentje wilt bijdragen. Elke week 2 uur uitzenden op RTL kost ongeveer 50.000 euro. En als u daar ook aan wilt meewerken, dan zijn we u zeer erkentelijk. En misschien is dat ook een leuk kerstcadeautje. We gaan luisteren naar muziek uit Shepherd Grove.
If you're here today, if you're watching today, and you say, I used to be happier. I remember a time when my life was somehow easier and more exciting, and now I feel like my life is worn thin and that I'm just surviving. If this is you, God has a word for you today. You know, sing it with me.
Be happy, go away, be happy now.
There is something about these words. I know you think this is not a Christian song, but this is inspired. Don't worry, be happy. That is as true as anything can get. Thank you guys in the back. Today we are going to talk about how all of us have something we could worry about, right? But there is nothing more than worry, anxiety that cripples your life and takes away your happiness and joy. And so today, no matter who you are, I want to tell you, no matter what you're going through, don't worry. Don't worry. God has it under control. Every aspect of our life, we can trust Him. And yes, we do not have to worry. Did you know in the Bible, the most common command is do not worry or do not be afraid? In the Word of God, the most common thing that is said is do not be anxious, do not be worried, or do not be afraid. More than anything. Why do you think that is? Because worry, more than anything, will suffocate your spiritual life and cut you off from intimacy with God and others. Whereas faith and trust and rest and slowness will allow you to grow deeper in your faith with God. The passage today was from Philippians, and I just want to read it again. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. How often should we rejoice in the Lord?
Always.
Let your gentleness be evident to all. Did you know gentleness is a scriptural mandate, by the way, for all of you strict religious people? The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. That word there for anxious is merimnao. It's also the word where many psychologists, they pull for anxiety and all these things for psychoanalysis. But that word merimnao, or to be anxious, literally means in parts or in pieces. Do you ever feel that way? Feel like your life is in pieces? I got to do this, and I got to pick up the kids, and I got to drop off the dog, and I got to pick up the dog, and I got to visit my mom, and oh, I forgot to call this guy, and I get my report done by tomorrow, and then you crash in bed. You're in parts. Do you ever feel that way? Do not be anxious is saying, do not be in parts. But in prayer and petition, just bring it to God. And then what will happen? Well, then the peace or the shalom, the wholeness. It's a shalom or peace is the opposite of anxiety. It's a wholeness. It's a centeredness. The peace of God, which transcends all understanding. It's like, doesn't even make sense. It's a little crazy. It's not, though, because it's rooted in knowledge. Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about all the bad stuff that's going on. No! Think about these things. Paul tells us, don't be in parts, don't be scattered. Think about what? What's true, what's lovely, what's great, what's, dare I say, positive. Focus on what's good in your life. And that will give you the hope and the confidence to not be merimnao, to not be in parts, to not be anxious, to not be suffocating, which is another of the Latinized root of this, is to strangle you. You ever feel strangled with your worry, anxiety? Stop it. Just relax and focus on what's lovely, praiseworthy, noble, true, and good. And watch as you change your thoughts, as your whole world begins to change. There was once two painters who were painting Los Angeles. And they were painting right next to each other. And one was, you know, kind of a happy guy, and the other was kind of a pessimist. And as you stood there and you watched them paint, they painted the exact same scenery, but it came out very different. And you looked at one guy and you go, wow, LA is beautiful. Look at that Hollywood sign. Look at those birds. You go to the other one and you're like, wow, I didn't know LA was so concrete and smoggy and dirty. So you have two painters painting the same city, seeing the same thing, but focusing on different things. And this is a lot like what life is like. To say to focus on what's good and noble and right in life doesn't mean you don't see the bad things. It means you focus on the good things and you bring those things to the forefront. Why? Because we live in the Father's world and we have hope. No, we have knowledge and faith, knowing that what is good will endure forever and what is bad will be washed away. And that's very good news. Everything's going to be just all right if you have faith. Amen. But it's not the result of trying harder. It's the result of intimacy with God. When you get to know God and you spend time with Him and you pray and you spend time in the Word of God, this will happen naturally. You'll begin to see through the lens that God created for you to see in the world you live in. You begin to have faith. The great spiritual writer Henry Nouwen told a story about being with trapeze swingers. He was at a circus and he saw these trapeze artists flying through the air. And he was just constantly mesmerized by the grace and power and beauty by which these flyers went through the air. One day he was speaking with the leader of the troupe, Rodley. And he said to Rodley, this is amazing. And Rodley looks at him and he says, you know, the job for me as a flyer is to have complete trust in the catcher. Everyone thinks the flyer is the star of the show, doing all these amazing things in the air, but the real star of the show is my catcher, Joe, who has to have pinpoint precision and pull me out of the air when I'm flying. So Henry says, well, tell me a little bit more. And he says, the secret of trapeze swinging is this. The flyer does nothing, and the catcher does everything. The flyer simply has to soar through the air and do all the things they want and then reach the hands out and the catcher will catch you. And Henry said, wait, you do nothing? He said, nothing. In fact, if the flyer tries to catch the catcher, that's the worst thing you could do. Because you could break the catcher's wrists or he could break your wrists and then you're in really big trouble. You know, the most important thing is that the flyer is supposed to fly and the catcher is supposed to catch. And as I fly through the sky, I simply reach out with outstretched arms and trust that the catcher is going to save me. That's faith. The job of a flyer is to fly. The job of the catcher is to catch. And if you try and catch the catcher, you're going to be in big trouble. That's faith. Faith is realizing that you are not as in control of your life as you think you are. But it's also recognizing that your life is not out of control. It's in the very capable hands of a very capable catcher. And if you want to fly in this life, you have to learn how to reach to the catcher with outstretched arms and know for sure, without a doubt, he will catch you. And he will. You can count on it. You can count on it every time. And I already know the many challenges that will come from the realists in the audience. I know many of you are saying, Bobby, I have to worry. Somebody in this family has to be responsible. You know? Look, you should be responsible. You should. Dallas Willard used to say, he hated bumper stickers, and the one he wanted to get rid of the most was get up, stand up for your rights. And he said, if there should be a bumper sticker, it should say, get up, stand up for your responsibilities. Look, I understand you ought to be responsible, but you can be responsible without worrying. Isn't that good news? In fact, I want to challenge you that if you're the person that said, but Bobby, somebody's got to be responsible, what you mean is, but Bobby, somebody has to be in control. And it may just be that you're the person who wants control, not only in your life, but in the people you live with. That's something you need to think about. You should be responsible, but if you've been a controlling person, I want you to go to your family members, to your husband or your wife, and apologize for trying to control them. Some of you say, well, what about concern? I mean, there's really bad things that are happening in the world. Yes, you can be concerned, absolutely. Concern is outside of the body, but worry is inside the body. Worry is an addiction. People who worry, and I'm this way sometimes, when you're not worrying, you feel guilty that you're not worrying about something. So if you're not worried, you're like, okay, I got to go find something to worry about to hold me over until there's something really, you know, that I should worry about. And then we'll group it together, and then I can tell everybody about how worried I am about everything. And then people will really see how responsible I am. Obviously, we should be concerned. Obviously, we should do what's right. Obviously, we should love what is good. Obviously, we should hate what is evil. Yes. That is the calling of good people, is to do what is good and not do what is bad. God has your life under control. It's going to be okay. Because just like every story, there's always an ending, and we are not there yet. Did you catch that? We're not there. There is an ending, and the ending for you and for me and for all of us who trust in Christ is very, very good. That's good news, isn't it? We don't have to worry. So, in the words of Charlie Brown, also perhaps inspired, worry won't stop the bad stuff from happening, it just stops you from enjoying the good. Can I get an amen?
Amen.
Worry ain't going to stop the bad stuff from happening, it just keeps you from enjoying the good. Some of you say, well, Bobby, what about death? I was just told I was going to die, or I only have a few days left. I want you to know that no matter where you are, with health issues, with money, with challenges, with your school, with your job, with your family, if you're going through a divorce and relationship challenges, no matter where you are, stop worrying. It's going to be okay, I promise. Have faith in God. Believe in the God who believes in you. Let your hopes, not your fears, shape your future. Everything will be okay. Trust in Jesus, and he will sort it out. He's the catcher, and you're the flyer. Just with outstretched arms, believe and know that the Father will catch you. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace in your coming in and in your going out. In your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus on that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
En dat was Bobby Schuller met dat prachtige voorbeeld van Henry Nouwen over de vlieger en de vanger. En laat je vangen. Volgende week beginnen onze kerstuitzendingen en dan zal Bobby het hebben over het thema hoop met hoofdletters. En Sarianne van Dalen is mijn gast. Als kind heeft ze in een hel geleefd, maar ze wist haar verdriet in vreugde te veranderen. Het is een echt kerstverhaal. Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending van Hour of Power. Blijf met ons in contact via www.hourofpower.nl. Kijk op ons Facebook of bel ons gewoon een keer. Vrienden van Hour of Power, een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week.